Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Astrid, vertel eens, wat hebben Phoenix, Calle en Paris, die drie woorden / namen, met elkaar te maken?
Nou, degene die vaker luistert naar deze boekenkast, die weet dat. Want dat zijn namelijk alle drie titels van boeken die geschreven zijn door Bert Wagendorp. En het zijn de titels van zijn trilogie, die ook wel heet De Memoires van Abel Sikking. En we hebben in aflevering 10, en dat is natuurlijk al heel lang geleden, hebben we ooit Phoenix besproken. En ja, ik was toen al wild enthousiast over dat verhaal. En toen later ook nog eens onder de kerstboom had ik verschillende boeken besproken. En daar hebben we toen het tweede deel Calle in besproken. En nu eindelijk, na lang wachten, is dus ook het derde en het laatste deel uit. En nou ja, misschien is het handig om kort nog eventjes te vertellen wat er in de eerste twee delen heeft plaatsgevonden in het leven van Abel Sikking. Want Abel Sikking die is geboren en getogen in de Achterhoek, eind 19e eeuw. Het gaat daar economisch dan slecht en zijn ouders in het dorp hebben ook moeite om het gezin, het hoofd boven het water te houden. Dus dan is er een dominee in het dorp en die heeft een goed idee, want die zegt van nou, als jullie emigreren naar de Verenigde Staten, dan wacht daar een beter leven op jullie. Ze geloven die dominee en ze vertrekken samen met nog een ander gezin uit het dorp, met Calle, dat is een zoontje heet Calle, is beste vriend van Abel. Ze vertrekken richting eerst Rotterdam, dan gaan ze met de boot over. En dan komen ze in Amerika, moeten ze ook nog met een boot over Lake Michigan. En dat gaat dan hopeloos fout. En zijn vader, moeder, zusjes en broertje, die komen om bij dat ongeluk. Want er zitten veel te veel mensen op die boot en er breekt ook brand uit. Echter, het broertje wordt nooit gevonden. Ook in het tweede en derde deel gaat die zoektocht naar zijn broertje verder. Want ja, hij hoopt nog dat hij in leven is. Die heet Anthony. En dan gelukkig wordt hij als klein jongetje opgevangen door een Nederlander die daar al woont na dat bootongeval. En die man die heeft daar een krant opgezet voor Nederlandse en Duitse kolonisten. En op die manier rolt Abel eigenlijk een beetje in het vak van de journalistiek. Hij gaat ook helpen bij die krant. Dat doet hij op een gegeven moment zo goed dat hij zelfs zich in een baan weet te bluffen in New York, waar hij dan voor de New Yorkse krant The Herald gaat werken. En dat is eigenlijk bestrijkt dan het eerste deel. En in het tweede deel dan werkt hij ook nog voor die krant. Is zijn beste vriend Calle inmiddels eigenlijk opgeleid als fotograaf. Die waren er toen nog niet zoveel in die tijd. Maar hij heeft dan een rondtrekkende Fransman is die tegengekomen die dan al foto's maakt. En hij neemt dat vakmanschap neemt hij over. En Calle en Abel die gaan in het tweede deel. Worden ze eigenlijk ook een noviteit voor die tijd. Want ze worden naar het front van de Amerikaanse burgeroorlog gestuurd. En dan krijg je als lezer eigenlijk mee hoe gruwelijk dat allemaal niet is geweest. En hoe dat eigenlijk allemaal in elkaar stak in die oorlog. En hij komt daar ook Abel zijn vrouw Sandra tegen. En Sandra is half Amerikaans, half Chinees. Ze krijgen dan ook een zoontje in het tweede deel. En dat zoontje vernoemen ze naar Anthony, het broertje dat dan op dat moment nog zoek is. En dan zijn we aangekomen bij het derde deel Paris. En dat begint dat eigenlijk Abel, nou ja, dat burgeroorlog, dat verslaan daarvan en alle gruwelijkheden die hij daar heeft gezien en ook meegemaakt, dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Dus hij is, nou ja, zwaarmoedig. Ja, twijfelt van wat ga ik nu doen? En dan wordt hij eigenlijk door zijn baas van de Herald gevraagd om naar Europa te gaan, naar Parijs, om daar correspondent te worden. Omdat ook in die tijd kranten die willen ook steeds meer verslag doen van buitenlands nieuws. En ja, dan moet je weten wat daar gebeurt. Dus Abel mag gelukkig ook Calle meenemen als fotograaf. Dus zij gaan met z'n drieën richting Europa. En wat ik al heel grappig vond in het boek is dat, nou ja, we kennen nu die enorme grote cruiseschepen die over de wereld gaan. Dat bestond toen nog niet, maar er was dan wel een soort, nou ja, cruiseship vakantie avant la lettre. En daar moest reclame voor gemaakt worden. Dus via de krant worden Abel, Calle en Sandra gevraagd om dat dan met die boot mee te gaan. En ze dachten, nou ja, we moeten toch naar Europa, dus dat doen we dan wel. En ja, die boot die zou naar prachtige plaatsen gaan, naar Marseille, naar Genua en ook naar Athene en Israël en Egypte. Dus ja, dat zou een prachtige reis worden. Maar dan blijkt Sandra niet zulke zeebenen te hebben. Dus die in Frankrijk stapt Sandra af, maar natuurlijk ook Abel, die laat haar niet alleen. Dus zij reizen alvast per trein naar Parijs. En Kalle die blijft nog wel en die gaat ook foto's maken in die plaatsen die ik net noemde. En als Abel en Sandra in Parijs zijn aangekomen, dan gaat Abel eerst tijd stoppen in het leren van het Frans. En dat is eigenlijk heel handig, merk je later in het boek, want dan kan hij ook in de cafés ook gesprekken opvoeren van Frans. En dan komt hij ook echt in de haarvaten van die samenleving en wat er eigenlijk allemaal gebeurt in de stad Parijs van die tijd. Want we hebben het dan al over dat er best wel wat correspondenten al zijn uit andere landen, ook uit de Verenigde Staten en Engeland. En daar, nou ja, die treft hij natuurlijk ook vaak en dan wisselen ze ook het nieuws uit. En dat is ook wel mooi in die tijd, want ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo heel veel wist van de Franse geschiedenis, maar in die tijd is dan Napoleon III staat daar aan het roer. Maar er rommelt heel veel, dus er zijn heel veel mensen die zijn ontevreden met hoe het dan gaat op dat moment in Frankrijk. Dus er zijn heel veel mensen, die worden dan de revolutionairen genoemd, die komen samen in cafés en die debatteren dan ook heel veel. En nou, daar raakt Abel wel door gefascineerd, door al die argumenten die ze ook aanvoeren daarvoor. En het meest onder de indruk is die van één vrouw, en zij heet Louise Michel. En die heeft in het Montmartre, en dat is in die tijd is dat echt een wijk waar hele arme mensen wonen, die hebben het echt heel slecht. En die probeert ze zoveel mogelijk te helpen en daar heeft ze ook een schooltje opgezet. En nou ja, Abel die gaat daar ook naartoe. Want ja, die wil natuurlijk overal wel verslag van doen. En hij eindelijk, nou ja, merkt hij weer door daar op die manier aan het werk te zijn, dat hij weer een beetje het zorgeloze gevoel terugkrijgt, wat hij eigenlijk ook had voor die burgeroorlog. Dus daar is hij dan heel blij mee. En zeker natuurlijk als er dan ook nog een zoontje, dat het allemaal goed gaat met zijn zoontje, met Antonie. Maar als hij dat gevoel weer eenmaal denkt van nou, het gaat toch wel weer lekker, dan komt hij toch weer een beetje met zichzelf in de knoop. En dat is niet zozeer persoonlijk, maar wel dat hij journalistiek aan zichzelf gaat twijfelen. En dat vind ik heel interessant, hoe dat wordt beschreven in het boek. En daar wil ik graag ook een stukje over voorlezen.
Oké.
Ik stuurde een eerste verhaal over Napoleon III naar New York. Bennett was enthousiast en reageerde zoals gebruikelijk kort en krachtig, meer. Ik had een genuanceerd beeld van de keizer geschetst en geschreven over zijn vooruitstrevende ideeën. Maar ook over de weelderige hofhouding en zijn ingrijpende verbouwing van Parijs, waarbij tienduizenden huizen ten prooi zijn gevallen aan de slopershamer. Ik was niet tevreden over het stuk. Hoewel de feiten klopten, had ik het gevoel dat ik er niet in was geslaagd de werkelijkheid recht te doen en de waarheid achter de feiten te beschrijven. Toen ik er met de ervaren Vizitelli over sprak, noemde hij het de doem van de journalist. Jij wilt de waarheid te pakken krijgen in 3000 woorden, maar dat kan nu eenmaal niet. Wij journalisten blijven armzalige krabbelaars. Vandaag een stuk, en morgen weer, en zo jaren achter elkaar. Als je gelukt hebt, kom je steeds een stukje dichter bij de kern. Maar het kan ook gebeuren dat je op je oude dag tot de conclusie komt dat je geen stap bent opgeschoten. Het klonk alsof hij zelf dat laatste waarschijnlijker achtte. Maar word je daar dan niet ongelukkig van? Oh, niet in het minst. Ik verdien mijn geld met het noteren van mijn onzekerheid. En misschien schrijf ik het allemaal nog eens op in dikke boeken. Maar dat zien we later dan wel weer. Nou, en wat ik dan wel heel mooi vind is dat nou ja, Abel die zit daar mee. En die wil toch eigenlijk het liefst ook beschrijven wat er eigenlijk ook, ja, niet alleen die weelderige hofhouding en al die mooie vooruitgang die er dan in die stad plaatsvindt door nieuwe wijken die eigenlijk zo als paddenstoelen uit de grond komen. Overigens dan weer een Duitse architect. Dat zijn allemaal leuke feitjes die in dit boek ook naar voren komen. Maar ja, hij heeft het echt te doen met de mensen die leven in armoede en ja, waar de revolutionairen ook voor strijden. Maar ja, zijn krant, dat is natuurlijk in New York, die eigenaar, dat is natuurlijk een Amerikaanse liberaal. En ja, die leest liever niet over volksopstanden. Dus dat wordt dan wel een beetje een gevecht in dat boek dat hij met zichzelf heeft, maar ook met zijn redacteur. Maar, en dat vond ik ook een hele mooie, hij vindt heel veel troost in een klassieker die hij gaat lezen. Die krijgt hij ook op aanraden van de man die hem Frans leert. En dat is een boek dat waarschijnlijk iedereen wel kent. Het is het beroemde boek van Victor Hugo, Les Misérables. Nou ja, hoe hij dat ervaart, heb ik ook een klein stukje, wil ik daar graag over voorlezen. En dat pak ik even de juiste pagina en is hier. Ik opende Les Misérables en las de eerste zin van het eerste boek, Een rechtvaardig man. Charles-François Bienvenu Mirel was in 1815 bisschop van Digne. Geen openingszin om nooit meer te vergeten. Maar binnen een paar alinea's voltrok zich een wonder. Hugo had een mens tot leven gewekt die ik nooit meer zou vergeten. Toen ik de eerste pagina van het boek had omgeslagen, ik stopte even met lezen en vroeg me af hoe hij dat had gedaan. Ik schreef de volgende zin in mijn aantekeningenboekje. De fouten van vrouwen, kinderen, bedienden, zwakkeren, noodlijdenden en onwetenden zijn de schuld van echtgenoten, vaders, bazen, machtigen, rijken en geletterden. Vanaf dat moment maakte Les Misérables deel uit van mijn Franse leven. Als een geduldige vriend die het niet erg vond regelmatig een paar weken genegeerd te worden, omdat hij wist dat ik hem niet vergeten was, maar andere bezigheden voorrang moest geven. Meer dan alles wat ik had gezien en meegemaakt, veranderde het boek mijn kijk op de wereld en haar onrechtvaardigheden. Nou, en dat sluit natuurlijk weer heel mooi aan met eigenlijk dat dilemma dat hij in zijn hoofd heeft. En nou ja, met zo'n liberale hoofdredacteur van een krant die stukken van hem vraagt. En aan de andere kant ziet hij daar de ellende en dat doet toch best wel veel met hem. Nou, en dan breekt er ook nog de Frans-Pruisische oorlog uit op dat moment. En na die oorlog, dan komt er een opstand in Parijs, onder andere ook van een volksleger dat is opgericht. Die noemen zichzelf de Communards of de Commune. En dan gaat het echt mis, want de stad wordt belegerd. Gelukkig zijn Sandra en Anthony dan al naar de andere familieleden van Abel naar de Achterhoek in Nederland gereisd. Dus die heeft dat niet hoeven meemaken. Maar Kalle en Abel die zijn wel achtergebleven in die belegerde stad. Want ja, daar moesten ze natuurlijk wel verslag van doen voor de krant. En ja, ook dat deel van de geschiedenis kende ik wel van horen zeggen. Maar dit is echt wel mooi omschreven dat je het van binnenuit voelt. En dat hij ook, ja, hij moet zijn berichten natuurlijk ook in Amerika zien te krijgen. En zie dat maar eens te doen in een belegerde stad. En dan wordt er ook verteld dat ze dan luchtballonnen inzetten, waar dan brieven aan gekoppeld werden. Dat die,
nou en ja, postduiven.
En postduiven, ja precies. Die werden dan in die tijd om zeg maar de berichten uit de stad te krijgen. Ja, en dat zijn wel mooi, omdat het is natuurlijk een mooi verhaal, omdat je Abel en Kalle heel goed hebt leren kennen. Maar het is toch echt heel mooi als je al die historische feiten zo meekrijgt. En die zitten er volop in dit boek. En nou ja, op een gegeven moment gelukkig komt dat beleg van de stad komt ook weer tot een einde. En dan ga ik natuurlijk niet het einde van het boek verklappen. Maar dan wringt het nog steeds bij Abel van ja, hoe ga ik hier nou mee om? Hè, met wat voor mijn ogen gebeurt en hoe schrijf ik daarover? En hou ik de mensen van de krant tevreden? Dus ja, ik vond het zelf dat een heel verrassend einde aan het derde deel en eigenlijk de hele trilogie zat. En zeker, ja, ik vind het meer dan de moeite waard en een dikke aanrader. Niet alleen dit deel, maar nou ja, de hele trilogie. En ja, zo hebben misschien anderen ook wel die ervaring, maar ik vind het dan altijd heel erg jammer dat je dan de laatste pagina hebt gelezen. En dat je dan eigenlijk, ja, bijna alsof je die wereld zelf dan ook uit moet stappen. En, maar ja, helaas, er komt geen vierde deel meer. Maar,
nee, want dat is wel een vraag. Want toen Phoenix uitkwam, toen wist je al meteen dat dit wordt een trilogie. Is het voor jouw gevoel nu ook wel echt een afgerond verhaal? Of denk je, nou, kom op Bert, deel 4, kan best.
Nou ja, dat kan natuurlijk altijd. Kijk, hij is natuurlijk niet op een leeftijd, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Want het is ook op waarheid gebaseerd. Ik heb geen idee wat hij daarna is gaan doen op die leeftijd. Dus ja, ik zou zeggen, Bert, ga er nog eens voor zitten, doe wat onderzoek. En kom gewoon nog met een vierde deel, of misschien zelfs wel een vijfde deel. Ik ga het in ieder geval lezen.
Dankjewel, Astrid.
Graag gedaan.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.